over de centrumregeling die nu aan de orde is.
Ja, dank u wel. Namens het PAK hebben wij twee vragen. Ze hebben de vraag: waarom zit er tijdsdruk op besluitvorming op deze centrumregeling, wetende dat er nog een bezuinigingsronde aankomt? En wat betekent dit voorliggende raadsbesluit voor de nog op te stellen begroting van 2015?
Uw vragen waren helder. Ik geef de portefeuillehouder het woord.
Nou, daar zit tijdsdruk op, omdat gemeenten bij wet verplicht zijn om voor 1 november van dit jaar overeenkomsten gesloten te hebben met aanbieders, zodat ook aanbieders weten waar zij aan toe zijn vanaf 1-1-2015. Nou, even gerekend vanaf 9 september tot 1 november, dus dat is, dat zijn geen 2 maanden meer. Dus dat maakt dat er tijdsdruk op zit. Uw vraag in relatie tot de bezuinigingen en de begroting. Ik neem aan dat u doelt op onze eigen begroting die wij begin november vaststellen. Kijk, wij krijgen van het Rijk een budget. Voor jeugdzorgen is dat budget voor 2015 een historisch budget. Dat is gebaseerd op historische gegevens. Dat is uit mijn hoofd 7,8 miljoen afgerond. En dat is het budget waarvoor wij de jeugdzorg moeten gaan uitvoeren. En dat is ook het budget dat leidend is, zeg maar, bij het bepalen van waar dat geld aan uitgegeven wordt. Hoe dat budget, wat dat budget zal zijn voor 2016 en verder, dat weten we niet. Omdat er een nieuw verdeelmodel gaat komen en voor jeugd komt dat in december. Dus in december weten wij wat onze budgetten voor 2016 en verder zijn. Maar dat als antwoord op uw vraag.
Dank u wel, helder.
Goed, ik kijk naar mevrouw Gulpen van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vraag, maar ik wil even mededelen namens mijn fractie dat het een helder stuk was, goed te bevatten. En natuurlijk voor de informatie die nu ook bij het college gewoon bekend is, dat dit ook gewoon alle informatie is die denk ik de portefeuille nu al kan geven. Dus ik zeg daar heldere informatie over. Dank u wel.
Ik kijk in station verder. Mevrouw Koenen van SP.
Nee, ik heb op dit moment geen vragen.
Oké. Nog een stap verder. De heer Wijkmans.
Ja, voor mij was het in ieder geval niet helemaal helder. Ik heb ook gebruik gemaakt van de kennis van de portefeuillehouder. Desalniettemin wil ik even textueel op pagina een aantal kleine foutjes proberen recht te breien. 1 op pagina 4, 6, daar staat op enig moment. Pagina 5, 6, zwarte gespecialiseerde jeugdhulp. En dat zwarte neem ik aan dat dat zwaarder zal zijn. En dat we met z'n allen roepen om hulp. Dat kan op een andere wijze verwoord worden, denk ik. En dan met betrekking tot punt E op pagina 5.6. Daar staat communicatie intern en extern. Dan vraag ik me af waarom er een vraagteken achter staat. En dat zal wel door de snelheid waarmee het een en ander gerealiseerd is blijven hangen. En dan de laatste zin, die begrijp ik niet. Als de wethouder mij daar een stukje toelichting op zou willen geven. Er staat in ieder geval dubbel het woordje woorden in. En dan heb ik met betrekking tot de centrumregeling inkoop. Dan staat er in artikel 4 taken van de centrumgemeente alle jeugdhulp inkoop. Ja, het is nogal wat als je alle jeugdhulp inkoopt. Ik ga er even vanuit dat we burger en of cliënt georiënteerd werken. Dat betekent dat we zoveel mogelijk willen weten van wat er bij de cliënt, bij de burger, bij de jeugd of bij de cliënt leeft. En op het moment dat ik dat weet, dan neigt dat naar maatwerk. En op welke wijze wordt maatwerk dan ingekocht, omdat het specifiek is voor één persoon. En vervolgens eenzelfde vraag met betrekking tot, en dan verwijs ik naar de samenwerking van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg. Staat er op enig moment, staat er aangegeven, innovaties en pilots. U stel voor, je hebt mogelijkheden om innovatief te werken, plus een pilot te realiseren, die is succesvol. En wat is dan het inkoopproces op dat moment bij de centrumgemeente?
Goed, het waren een heel aantal vragen. Ik heb, terwijl u de vragen stelde, een aantal keren geknikt gezien bij de portefeuillehouder. Dus ik ga ervan uit dat hij begrepen heeft wat u allemaal bedoelt.
Ja, weet u niet voor...
Portefeuillehouder, het woord.
Okay. Ja, voordat ik op de vragen inga, moet ik even een omissie van mijn kant herstellen, want ik heb mijn collega aan mijn rechterzijde helemaal niet voorgesteld. Dat was niet goed voor mij. Dat is Alice Saleh. Alice is beleidsmedewerker jeugd. Hoe lang nu, Alice?
Sinds mei.
Sinds mei, dus nog vrij recent. En ik begreep net van Alice dat het ook haar eerste commissievergadering is. En dan kent u Alice ook, gaat haar ongetwijfeld nog veel vaker ontmoeten. En wij zijn hartstikke tevreden dat Alice bij ons is. Maar, nu uw vragen en opmerkingen, die de punten die u aanstipt bij in het raadsvoorstel pagina 5 van 6, u heeft dat heel juist gezien, dat is verkeerd geformuleerd, want wij zoeken zeker geen zwarte gespecialiseerde jeugdhulp, dat is zware jeugdhulp. En die formulering HULOP, dat zullen wij ook aanpassen. De zinsnede onderaan die pagina, net boven 10, met twee keer woorden, die is ook foutief. Dus ook dat zullen we aanpassen. Dan krijgen we een tweede versie waarin die fouten gecorrigeerd zijn. En u vroeg hoe u die laatste zin zou moeten duiden. Wat we daarmee bedoelen is op het moment dat de gemeenschappelijke regeling is vastgesteld. Hè, uw raad geeft toestemming aan de colleges om hem vast te kunnen stellen. En dan zullen de 18 colleges in Zuid-Limburg een besluit nemen waarin die regeling wordt vastgesteld. En daarna zal iedere gemeente op zijn eigen site die regeling publiceren, zodat ook zorgaanbieders in kennis... Zorgaanbieders zijn ook betrokken bij dat proces, dus zij weten daarvan, maar ze kunnen die regeling dan ook terugvinden op de site van de gemeente.
En op het moment dat er een zorgaanbieder geen gebruik maakt van het internet, maar ik denk dat het ook voor, even terug, de communicatie is zowel extern als intern. Dus extern ga ik aan dat er informatie op de website komt voor de zorgaanbieders. Maar nu ben ik een burger en nu zou ik ook graag inzicht willen hebben in deze informatie. Maar ik heb geen toegang tot het internet. Hoe wordt deze dan geïnformeerd?
Ja, kijk, in principe is het beleid van de gemeente dat op het moment dat wij dingen publiceren, mensen hebben of thuis internet, of er zijn openbare internetvoorzieningen, bijvoorbeeld in de bibliotheek of in het gemeentehuis, daar kunnen mensen naartoe komen. Maar het is niet zo dat alles wat wij op onze site publiceren, dat we dat, bij wijze van spreken, ik chargeer nu eventjes ook nog, uitgeprint bij iedereen thuis in de brievenbus gooien.
Maar ik zou mij wel kunnen voorstellen dat het in dit geval... Ik geloof dat in Brunswick 75% van de burgers maken gebruik van het internet. Dus 25% van de burgers heeft op dat moment geen toegang tot het internet. En dat betekent dat ze afhankelijk zijn van derden. Als ze afhankelijk zijn van derden, dan zou dat best wel eens een probleem kunnen zijn om ze juist en goed te informeren.
Ik snap wat u bedoelt, maar ik kan dat op dit moment signaal doorgeven aan de portefeuillehouder communicatie. In het algemeen, of het nu gaat zeg maar, over een bekendmaking rondom een vergunning, snap je, dat wordt gepubliceerd in Parelnieuws. En daar staat dan een verwijzing naar de website waar je de desbetreffende regeling kunt vinden. Dat is wat het is.
Sorry, dan mag het wat mij betreft naar de wethouder informatievoorziening. Want er zijn genoeg mensen die het niet weten. Ik heb zelf, pak maar even samen, zie je wel eens op televisie dat ze zeggen, je kunt nu naar het tweede kanaal toe gaan, dan kun je meediscussiëren. Ja, ik heb die faciliteit niet, dus ik kan ook niet meediscussiëren. Dus samengevat, ik zou dan in ieder geval voor wat betreft de informatievoorziening offline, zou ik in ieder geval vragen aan de wethouder belast met informatievoorziening om daar naar te kijken.
Ik zal dat signaal zeker aan hem doorgeven. Meneer Wijkmans, u had ook nog een aantal vragen over de regeling zelf. En u stipte artikel 4 lid 2 aan, waarin staat alle jeugdhulp en wat is dat dan?
Ja.
En in dat artikel daar wordt verwezen naar het regionaal transitiearrangement. En dat regionaal transitiearrangement, daar heeft uw raad in december 2013 mee ingestemd. En dat regionaal transitiearrangement, dat is het arrangement dat de gemeenten in Zuid-Limburg gesloten hebben, CQ sluiten of aan het sluiten zijn met alle zorginstellingen, dat beoogt om de zorg zoals die nu geleverd wordt in 2014 ook gestand te doen in 2015. En de reden van dat transitiearrangement, die is gelegen in het feit dat de wetgever heeft gezegd, er komt een nieuw stelsel, Maar in 2015 behouden mensen gewoon hun oude rechten. En dat betekent dat gemeenten dus alle vormen van jeugdhulp zoals die er nu zijn, ook in 2015 dienen te continueren. En al die vormen van jeugdhulp, die worden zeg maar, ook via die centrumregeling, via Maastricht, met alle aanbieders voor het jaar 2015 ingekocht, zodat de rechten van die cliënten gezekerd zijn. Daar zit één spannend onderdeel aan, dat is dat gemeenten wel gekort worden, dus wij krijgen minder budget. En die budgetkorting die zullen wij, en daar is ook al contact over geweest, dat is ook vanuit de aanbiedersakkoord bevonden, die korting zullen wij ook aan aanbieders doorgeven. Dus die moeten in principe hetzelfde werk blijven doen als in 2014, maar krijgen daar in 2015 minder voor betaald. En u stipt het woord maatwerk aan. Dat woord maatwerk dat is in onze aanpak binnen de WMO, maar ik denk dadelijk ook in, bij alle drie de decentralisaties, dat is een van de kernbegrippen. En kernbegrip omdat wij ervan uitgaan dat iedere cliënt anders is en dat om iemand goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden, dat begint met in te zoomen op wie zit nou voor mij en wat heeft die persoon nodig. Wat kan die persoon ook zelf, wat kan die persoon niet zelf. En dat betekent dat wij veel meer dan denk ik nu het geval is, in het huidige systeem het geval is, gaan inzoomen op de specifieke situatie van de cliënt. En dan niet alleen kijken naar bijvoorbeeld het kind waar bijvoorbeeld een ambulant hulpverlener, jeugdhulpverlener aan gekoppeld zou moeten worden, maar ook kijken naar hoe is de gezinssituatie. Want misschien ontstaat er stress in het gezin omdat ouders in de schulden zitten of anderszins problematiek. Ja, die gaat vaak hand in hand met andere problematiek. En wij zullen veel meer dan nu in gaan zoomen op wat is daar aan de hand. En de oplossing die komt, dat moet een oplossing worden waarvan het gezin zegt, nou, snap je, wij snappen dat dat voor ons een goed plan is en wij zetten daar ook eigenlijk samen met de gemeente onze krabbel onder. En dat ondersteuningsarrangement, dat is per definitie maatwerk. Dat moet het arrangement zijn dat het meest toegesneden is op de situatie van dat gezin. En dat gezin moet dat ook erkennen als, nou, we hebben daar goede gesprekken over gehad en wij snappen dat we het op die manier gaan doen. En dus dat is maatwerk. Alleen wat wij gaan zien is dat in een aantal situaties hebben mensen voor een deel van hun problemen bijvoorbeeld schuldhulpverlening nodig. Of in een aantal situaties zullen wij een ambulant hulpverlener van Sonar naar een gezin moeten sturen om de ouders opvoedvaardigheden bij te brengen. Of in een aantal situaties, en hopelijk zijn dat er heel weinig, is de problematiek zo ernstig dat je een pleegzorggezin zal moeten gaan zoeken. En allemaal die oplossingen, ja, die zullen wij wel moeten gaan inkopen, zodat als je dat in een specifieke situatie nodig hebt, dat je dat ook op de plank hebt liggen. En via zeg maar die centrumregeling gaan wij die zware vormen van jeugdzorg, die gaan wij in ieder geval inkopen. Daar gaan wij ons de zekerheid van verschaffen dat als je dat in een individuele situatie nodig hebt, dat dat ook beschikbaar is. En zeg maar de crux van die regeling is dat niet iedere gemeente dat voor zichzelf gaat inkopen, maar dat we dat centraal organiseren via Maastricht, omdat het inkoopproces dan beter, soepeler en efficiënter, minder bureaucratisch kan verlopen. En u stelde nog een vraag over pilots. In onze gemeente lopen, ik durf het exacte aantal niet te noemen, maar lopen een flink aantal pilots. En die pilots die hebben het doel om het beroep op zware jeugdzorg te verminderen. Dus ik geef een voorbeeld. Er is een pilot, die pilot heet Home Support. En die, voor die pilot die doen we met Heerle of met Landgraaf. Die pilot doen we met de gemeente Landgraaf. Daar hebben we ook subsidie voor gekregen van de provincie Limburg. En die pilot die beoogt om te experimenteren of in sommige situaties waar als bij een gezin opvoedproblemen bestaan, om niet meteen een deskundige gespecialiseerde hulpverlener in te roepen, maar iemand uit de wijk, een vrijwilliger, die wel van tevoren gescreend is, die opvoedvaardigheden heeft. Want dan kan iemand uit de wijk zijn talenten inzetten voor iemand uit de wijk die vragen heeft. En daar moet je goed naar kijken, want in sommige situaties moet je dat niet met een vrijwilliger willen doen. Maar is meteen gespecialiseerde hulp nodig? Maar in sommige situaties kan dat. En zo'n pilot, door die te draaien, dan komen we erachter van, nou, in welke situaties kan dat, werkt dat, hebben we daar goede ervaringen mee en kunnen we daarmee iemand vroegtijdig helpen als het probleem nog klein is, om te voorkomen dat dat problemen escaleren en je uiteindelijk je van een zwaarder middel moet gaan bedienen. Of er loopt een pilot waarbij mensen van sonar, en dat gaan we waarschijnlijk uitbreiden, dat ook mensen van radar, onze peuterspeelzaalleidsters trainen, zodat zij vroegtijdig kunnen onderkennen, in de peuterspeelzaal is nu een kindje waar problemen zijn. En in plaats van die problemen te ontkennen waardoor die groter worden, kan je daar beter vroeg bij zijn, omdat je het dan ook misschien nog klein kunt houden en kunt voorkomen dat het escaleert. Dat zijn allemaal pilots die beogen om het beroep op zware jeugdzorg tegen te gaan. Dus naarmate die pilots succesvoller zijn, en als zij succesvol zijn, worden ze ook ingebed in, zeg maar, in de gangbare werkwijze in Brunsum, hoeven uiteindelijk minder via Maastricht dure zware jeugdzorg in te kopen. Ik laat het even bij, als er nog vervolgvragen zijn, dan hoor ik dat van u in tweede termijn.
Goed, dan kijk ik even naar mevrouw Koenen van SP, die net nog geen vragen had, maar nu tijdens het debat is er een vraag gekomen. Stel hem.
Dank u wel, voorzitter. Ja, even naar aanleiding wat u net vertelt, meneer Gelissen. Die pilot, die S-pilot, als u zegt, het is in de wijken en in samenwerking met het landgraaf. Waar zitten die pilots dan exact? En hoe heet dat?
Nou, er is een pilot die heet Home Support. En die pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de welzijnsorganisaties. Dat is Welsun en Landgraaf en CMW in Brunsum. En ik weet, dat weet ik niet, maar volgens mij is die niet specifiek gekoppeld aan één wijk. Dat is gewoon een pilot in Brunsum breed waar we proberen om of je op die manier van werken, of dat goede resultaten heeft. En zo zijn er meerdere pilots, zo zijn er ook nog een aantal pilots waar nu het plan voor is ontwikkeld en waar we als gemeente aan bestuderen zijn of wij daar middelen voor beschikking willen stellen om ook die pilot een kans van slagen te gunnen.
Goed.
Oké, dank u wel.
Ik ga verder met mijn rondje en ik kom bij mevrouw Baten van Lijsburger.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben dan een vraag over de werkgelegenheid die eraan gekoppeld is. Is die puur en alleen dan ook in de centrumgemeente aanwezig, de werkgelegenheid? Of zijn er ook mogelijkheden voor mensen uit Brunsum die dan daar te werk gesteld kunnen worden?
Wat mij betreft dat laatste. Maar het punt van de werkgelegenheid hangt samen met, je zou dat in een wat breder verband met de uitvoering te maken. Maastricht is de gemeente die centrumgemeente wordt en die gaan die regeling voor ons uitvoeren. En de uitvoeringsvraagstukken die dan om de hoek komen kijken, die worden in een uitvoeringsplan opgeschreven. Dat plan, daar wordt nu hard aan gewerkt. We hadden gehoopt dat dat er nu lag, nou hadden we het met u kunnen delen, maar dat is er gewoon niet. Dat heeft ermee te maken dat er gewoon een enorme hoeveelheid werk op gemeente afkomt en dat zal ook de komende maanden nog zeker zo blijven. Dat plan, dat is toegezegd vanuit Maastricht, dat ontvangen wij voor 1 oktober. En van tevoren, dat is ergens eind september, is er nog een stuurgroep waarin 6 Zuid-Limburgse gemeenten, waaronder Brunsum, kennis kunnen nemen van dat plan. Daar ook kritische vragen en opmerkingen over kunnen stellen. En op het moment dat die 6 gemeenten dat uitvoeringsplan akkoord bevinden, dan wordt het doorgestuurd aan 18 gemeenten met het advies van de stuurgroep om dat vast te stellen. Nou, een van de dingen die wij kritisch zullen bekijken is, is de hoeveelheid FTE die gekoppeld worden aan die inkooporganisatie, is dat reëel? Het moet niet te veel en ook niet te weinig zijn. En een andere is, op het moment dat daar, ik verzin me wat, 2 FTE administratieve medewerkers nodig zijn, kunnen ook andere gemeenten zeggen, nou, wij hebben misschien wel een geschikt iemand, kunnen wij die mee laten draaien om in aanmerking te komen voor die vacature? Wat mij betreft zeer zeker wel. Ik heb van Maastricht ook nog niet begrepen dat dat absoluut niet aan de orde is. Maar daar zullen wij in de komende stuurgroep zullen wij ons hart voor maken. En het is afhankelijk van hoe die discussie gaat, wat eruit komt. Ik schat overigens dat met die centrumgemeente, dat er in totaal, nou, wat zal het zijn? Ik denk ergens 5, 6, 7, 8 FTE nodig zal zijn om die inkooporganisatie op een goede manier ook te bemensen. En u heeft gezien dat wij ook dat die regeling in principe loopt tot en met eind 2018, als ik het goed heb. En dat na een jaar het eerste evaluatiemoment is. Nou ja, dan moet je ook vooral kijken, is de hoeveelheid werk waarvan je aan de voorkant inschatte dat hiermee gepaard zou gaan. Ja, snap je, laat de praktijk zien dat dat klopt. En ik denk dat we daar met z'n allen ook gewoon fair en realistisch in moeten zijn. Dat kunnen we van tevoren niet 100% juist voorspellen. Je kan daar een inschatting van maken, maar het is voor het eerst dat gemeenten die jeugdzorgtaken krijgen. Je moet dat met voor 18 gemeenten gaan doen. Dus daar zit een bepaalde mate van koffiedik kijken in. Ja, hoeveel capaciteit dat precies gaat vergen. Dus dat zullen we goed moeten monitoren. En daar is in ieder geval voor die stuurgroep een belangrijke rol weggelegd.
Goed, één station verder, de heer Gordijn, CDA Brunsum.
Dank u wel, voorzitter. Geen vraag, maar een constatering in aanvulling op datgene wat de VVD-fractie net had aangegeven. Een helder stuk, helder weergegeven wat feitelijk de uitvoering is van datgene wat uw raad op 11 december heeft besloten. En we zullen het in ieder geval kritisch volgen. In ieder geval, we zijn erg benieuwd naar op het moment dat er evaluatiemomenten zijn, dat wij die krijgen en dat we daar wel mogelijk nog zouden kunnen bijsturen.
Goed, bedankt. Dan zijn we weer een stap verder. Partij van Arbeid.
Ik zal me heel even voorstellen. Mijn naam is Petra Bolster. Ik zit hier inderdaad namens de Partij van de Arbeid. En we hebben wel wat vraagjes. De eerste gaat over artikel 6, lid 4. Uiterlijk 1 oktober wordt het vastgesteld. Dit impliceert een totstandkoming en goedkeuring van een dergelijk plan binnen een termijn van 3 weken, is dat realistisch? De volgende vraag gaat over hoofdstuk 3, artikel 7, lid 3. Op welk moment en in welke vorm gaat die verantwoording aan de raad plaatsvinden? Dan hebben we nog een vraag over artikel 8, lid 2. Er wordt daar een melding gemaakt van een omzetverplichting. Hè? Hoe is die nu ingeschat? Op welke kerngegevens is die gebaseerd, die inkoop? Is dat een inschatting naar aanleiding van het Rijk? Van het verleden? Is de vraag helder?
Ja.
Oké. Dan artikel 9, lid 3. Is het beschikbaar budget dan een harde grens als de uitvoeringskosten hoger zijn? Uit welke pot wordt die dan betaald?
Welk lid was dat?
Artikel 9, lid 3. Uitvoeringskosten voor de centrumgemeente. Ja? Dan, even kijken, artikel 12, lid 4... daar geldt een inspanningsverplichting om gedwongen ontslagen te voorkomen. Dat zal zijn bij de centrumgemeente, niet bij de aanbieders, hadden we zelf bedacht. Waar bestaat die dan uit, die inspanningsverplichting? En hoe ver gaat die? Gaat die met loopbaangarantie, met baangarantie, of is dat meer in de vorm van een sociaal plan? Of wat houden ze die inspanningsverplichting dan in? Als we het goed begrepen hebben, dan is dit plan tot eind 2018. En dat impliceert ook contracten met de aanbieders tot eind 2018. A, is die constatering onderzijds juist? En als dat zo is, hoe maak je dan inderdaad de inschatting over de kosten die daaruit voortvloeien? Dus welke contracten je dan met die aanbieders moet afspreken? Want één staat niet los van het ander. Kijken. Waar is dat? Dan in artikel 4 staat transitiejaar 2015 worden de zorgtaken die deel uitmaken van het regionaal transitiearrangement gezamenlijk ingekocht. En dat betekent dus weer een looptijd voor die zorg van 1 jaar. met de aanbieders. En dat is dan ook al overeengekomen met die aanbieders, dat dat maar een termijn van 1 jaar zal zijn. Oké, ja, dat is een van onze vragen.
Goed, ik constateer.
Nee, nog 1 vraag. In artikel 7, daar staat de input bij de vaststelling van het uitvoeringsplan, hè? De individuele gemeentes kunnen daar nog input van leveren. En onze vraag is dan, waar bestaat die invloed dan uit? De afspraken, dus de contracten met de aanbieders die zijn aangegaan. De zorgafname bij die aanbieders is gegarandeerd. En de kostenstructuur per gemeente zou dan ook helder moeten zijn. Welke invloed kun je dan nog op dat uitvoeringsplan als gemeente laten plaatsvinden?
En waar in artikel 7 ziet u dat staan? Dat haal ik mee.
Door het uitbesteden van de inkoop, hè, dat hele verhaal, dan staat er op het einde: de individuele gemeenten worden daarnaast de mogelijkheid om jaarlijks hun inbreng te leveren bij het vaststellen van het uitvoeringsplan.
Pagina
13, ja. Op het eind. Dat zijn de artikelen die...
In de toelichting.
In de toelichting. En dan is de vraag, waar bestaat die invloed dan nog uit? Als contracten al zijn afgesloten en zorgafname al gegarandeerd is. En de kostenstructuur dan per gemeente ook helder zou moeten zijn.
Ja?
Ja? Dat waren de vragen. Ja.
Oké. Het waren er veel. Ik denk dat de vragen aan zich helder waren. Dus ik ga ervan uit dat u ook heldere antwoorden krijgt.
Even om met die laatste te beginnen... Bij dat artikel 7, kijk, in dat uitvoeringsplan, Maastricht voert die regeling uit voor 18 Zuid-Limburgse gemeenten. En dan kun je bijvoorbeeld denken dat de gemeenten willen ook, bijvoorbeeld, ik verzin even wat, iedere 2 maanden een overzicht hebben van het budget dat is uitgeput voor de gemeente Brunssum. Of wij willen van de gemeente Maastricht iedere 2 weken een overzicht hebben van hoeveel facturen van zorgaanbieders binnen zijn gekomen. Of hoeveel trajecten er nu uitstaan die gaan leiden tot betaling. En allemaal dat soort informatie, daar kunnen gemeenten bij Maastricht aan de bel trekken om te zeggen van wij zouden daar graag, wij zouden die termijn graag oprekken of juist niet. En om in ieder geval, en dat vind ik ook heel verstandig, ervoor te zorgen dat die regeling vooral ook een regeling is waar 18 gemeenten zich in blijven herkennen, worden gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun wensen kenbaar te maken en hem in die zin ook invloed te hebben op het uitvoeringsplan. Dus dat is niet een plan dat Maastricht maakt en dat 17 andere gemeenten maar moeten slikken.
Mag ik daar nog een vraag over stellen dan? Want het gaat dan om het vaststellen van het uitvoeringsplan. Dus dat gaat verder dan zeg maar informatieverstrekking aan de gemeente.
Nee, maar dat kan een onderdeel zijn van, sterker nog, dat zal een onderdeel zijn van het uitvoeringsplan.
De verstrekking van die informatie.
Ja, want dus Maastricht voert die regeling voor ons uit, maar dat betekent dat gemeenten willen wel geïnformeerd worden, bijvoorbeeld over de uitputting van het budget. En over dit soort zeg maar monitorinformatie maken gemeenten en Maastricht afspraken met elkaar. En dan zal Maastricht ook zeggen, nou, wij kunnen jou ook iedere dag een uitdraai maken, maar ja, dan wordt het wat duurder dan dat we dat 1 keer per maand moeten doen.
Ik begrijp het.
Ja. U stelde een vraag over artikel 6 lid 4, over dat jaarlijks uitvoeringsplan dat op 1 oktober wordt vaststeld, is dat realistisch? Daar is mijn antwoord, is ja, dat is realistisch. En 2014 is het jaar waar het minst realistisch voor is. En wat bedoel ik daarmee? Ja, er is tijdsdruk. Er wordt in Maastricht heel hard gewerkt om dat uitvoeringsplan, en het wordt ook de eerste versie, om dat gereed te maken. In september is er een stuurgroep. Dan wordt daar ongetwijfeld een klap op gegeven of daar komen nog opmerkingen. En dat leidt misschien ook tot aanpassingen. En daarna gaat het naar de colleges en die stellen het vast. En ik sluit niet uit dat we het eerste jaar dat 1 oktober net niet gaan halen. Daar moeten we gewoon rekening mee houden. Maar dat komt ook door de enorme tijdsdruk die er nu is. Voor volgende jaren zal die tijdsdruk een stuk minder zijn. En wordt het ook gewoon realistischer dat we 1 oktober gaan halen. Voor nu gaan 18 gemeenten en Maastricht en die stuurgroep een stinkende best doen om dat voor 1 oktober opgesteld te krijgen. Maar ik zeg u eerlijk daarbij, ik heb liever op 14 oktober een goed uitvoeringsplan dan op 1 oktober een nog niet zo goed plan. precies, en dat zegt mevrouw Saleh terecht, dat zal ook vooral in het begin een groeidocument zijn, want je moet ook de ervaring op gaan doen om erachter te komen, hey, dat moeten we de volgende keer wat scherper formuleren, of dit is nu geen eenduidig begrip, want Beek interpreteert het zo en Nut interpreteert het zus. Dus die ervaring die moeten we denk ik elkaar ook gunnen om ieder jaar weer een beter uitvoeringsplan te maken. U stelde een vraag over artikel 7, lid 3, over dat de colleges verantwoording afleggen over de uitvoering van in deze regeling genoemde taken. Dat is aan iedere gemeente zelf om te bepalen hoe zij dat doen. Daar hebben wij op dit moment ook geen uitgekristalliseerd antwoord op. Het kan zijn dat er een uitvoeringsplan jeugd komt, omdat u in het jaarlijkse uitvoeringsplan jeugd ook een paragraaf ziet staan over de uitvoering van de centrumregeling. Het kan zijn dat het college dat doet via een raadsinformatiebrief of via de actieve informatieplicht hier in de commissie decentralisaties. Dus dat is in die zin vormvrij en het is ook aan het college om de raad op het juiste moment op een juiste manier te informeren. Ja, u stelde bij artikel 8 lid 2 een vraag over die kostentoerekening. Kijk, bij het regionaal transitiearrangement is de afspraak in Zuid-Limburg gemaakt en ook met zorgaanbieders gecommuniceerd. En die hebben daar ook positief op gereageerd dat zij voor de uitvoering van de jeugdzorgtaken in het transitiejaar 2015 80% krijgen van het gebruikte budget van het jaar 2012. Dus laten we zeggen, een zorgaanbieder heeft in het jaar 2012 voor €100 zorg geleverd, dan krijgt hij voor transitiejaar 2015 €80. En voor die €80, daar moet hij de bestaande cliënten voor helpen, maar ook de nieuwe instroom. Dus iemand die nog nooit eerder in jeugdzorg heeft gezeten en die in 2015 gebruik gaat maken van jeugdzorg, die valt in het transitiearrangement en die zullen de zorgaanbieders voor dat afgesproken budget ook moeten bedienen. En wat gemeenten hebben gedaan, en onze gemeente heeft dat ook gedaan, dat hebben wij voor het eerst gedaan in het beleidskader integraal sociaal beleid. Dus zeg maar voor alle decentralisaties is een overkoepelend beleidskader vastgesteld, even uit mijn hoofd, in februari van dat jaar. En daar hebben wij, misschien nog wel wat grofmazig, maar toch, aangegeven dat het budget zoals wij dat hebben, dat wij daar op een bepaalde manier mee omgaan. En een deel van het budget wordt aangewend voor uitvoeringskosten. En dus dat betekent van die €7,8 miljoen die wij krijgen, zetten wij aan de voorkant een bedrag, parkeren wij, omdat wij daar onze uitvoeringskosten van moeten betalen, onder andere deze regeling. En ik ga ervan uit, en daar zullen wij ook op sturen, dat die uitvoeringskosten zeg maar daar binnen blijven. En ook hiervoor geldt, als de ervaring laat zien dat zo hebben wij bijvoorbeeld uitvoeringskosten begroot, maar we hebben ook kosten begroot, dat noemen we voor het versterken van de voorkant. Op het moment dat je minder beroep wilt hebben op zware jeugdzorg, zal je jouw voorkant, je nulde en eerste lijns voorzieningen, je maatschappelijk werk, ook sterker moeten maken, zodat zij dat ook, ja, die ambitie ook waar kunnen maken. Daar hebben we een bepaald budget voor gereserveerd, waarvan wij nu denken, nou dat is realistisch, om ook zeg maar, die demping op die zware dure jeugdzorg te kunnen voorkomen. En daar staat nu 5% en ook daarvoor geldt, ja, dat zullen we goed moeten monitoren, want misschien blijkt over 2 jaar dat we met 4% uit kunnen en misschien blijkt het ook wel 7% te kosten. Maar de bedragen die voor die uitvoeringskosten genoemd zijn, daar zullen deze kosten uit betaald moeten worden.
Maar betekent dat dan dat je voor de jaren na 2015 tot en met eind 2018 nog geen harde contracten met de aanbieders maakt voor die zware jeugdzorg?
Nee, want we hebben nu, dat is ook een beetje de lastige situatie waar gemeenten in zitten, wij weten nu dat wij in het jaar 2015 voor de jeugdzorg €7,8 miljoen krijgen. Wat wij in 2016 krijgen, keine Ahnung, dat kan zomaar €1 miljoen minder zijn. Wij houden daar overigens ook sterk rekening mee dat wij bij de overgang van een historisch budget naar een objectief budget er toch behoorlijk op achteruit zullen gaan. En dan zijn bedragen van, ik denk van minimaal 500.000 euro. Daar schrik ik, ja, ik schrik daar wel van en ik baal er ook enorm van. Maar ik schrik er in die zin niet van, omdat onze gemeente en deze regio vaker bij dit soort herverdeeloperaties negatief getroffen wordt. En dat maakt dat wij dus nu ook niet hard afspraken kunnen maken over het jaar 2016, want wij weten niet wat ons budget dan is. Wij kunnen wel ook dan weer zeggen, nou, procentueel hebben wij ook dan een aantal procenten van dat budget nodig om uitvoeringskosten te betalen. En ook dan willen wij procentueel een bedrag reserveren om die voorkant te versterken. Het feit dat die gemeenschappelijke regeling loopt tot en met eind 2018, dat betekent niet dat er nu dus ook contracten met zorgaanbieders liggen tot en met eind 2018.
Ja, dat was
dat betekent wel dat, dus we hebben een juridisch fundament en we hebben ook eerder, en de raden hebben dat allemaal ook vastgesteld, besloten dat wij de zware jeugdzorg ook gezamenlijk gaan inkopen, dat we dat doen op het schaalniveau Zuid-Limburg. En dat zullen wij dus ook in 2016 en 17 en 18 blijven doen. Maar de harde afspraken, die worden nu gemaakt voor het jaar 2015.
Dus dat wordt op jaarbasis met de aanbieders afgesproken?
Nee, dat is het ook niet. Kijk, voor het jaar 2016 is het aan iedere individuele gemeente in principe om te bepalen hoe zij komen tot contracten. En dan ligt het voor de hand dat bijvoorbeeld voor de ambulante jeugdhulpverlening, dat de gemeente in Parkstad dat gezamenlijk gaan aanbesteden. En zeg maar, dat traject zal in 2015 opgestart moeten worden, zodanig dat er per 1 in 2016 ook weer overeenkomsten gesloten kunnen worden en wij de zekerheid hebben dat er zorgaanbieders op 1 januari 2016 op komen draven als dat nodig is. En of die contracten dan zeg maar, een geldigheidsduur hebben van 1 jaar, 2 jaar of 8 jaar, dat moet nog bepaald worden. Dus zeg maar, de regeling is tot met 2018. Dat is ook slim, omdat wij dat vooral in Zuid-Limburg blijven inkopen. Maar dat wil niet zeggen dat met elke zorgaanbieder tot 2018 overeenkomsten zijn.
Gesloten worden.
Okay. U stelde ook nog een vraag over die uitredende gemeente, die inspanningsverplichting. Kijk, ik stel mij daarbij voor dat op het moment dat, laten we zeggen, dat alle gemeenten in Parkstad die zeggen, nou, wij treden na een jaar treden wij uit, wij vinden dit niks. En dan zegt Maastricht, die zeggen, nou, wij hebben net 8 FTE benoemd. Ja, dan hebben die gemeenten in Parkstad een inspanningsverplichting, dus geen enkele resultaatverplichting, om te kijken of zij die medewerkers dan ook kunnen overnemen op het moment dat blijkt dat zij daar, ja, boventallig worden of geen werkzaamheden meer te doen hebben. Nou, dan zullen gemeenten ook kijken, even fictief, er zitten daar 3 administratief medewerkers die geen werk meer hebben. Nou, en als Brunsum dan net een medewerker nodig heeft, dan kan ik mij voorstellen dat wij ons zullen inspannen om de vacature ook in Maastricht kenbaar te maken, zodat die persoon hier mee kan draaien. En dan blijkt dan wel uit de werving en selectieperiode of iemand, ja, de baan krijgt of niet. Maar daar zit voor de andere gemeenten, zeg maar, geen risico in en ook geen resultaatverplichting. Dus dat risico, dat ligt bij Maastricht. Maar ik vind het wel goed dat we elkaar erop aanspreken dat wij ons gezamenlijk zullen inspannen om dit soort, ja, om dit soort situaties zoveel als mogelijk te voorkomen. Dat is gewoon zonde geld natuurlijk. Volgens mij heb ik uw vragen beantwoord. Als dat niet zo is, dan moet u mij daar ook even...
Nou, ik stel voor, dat mocht dat niet zo zijn, dat we dat in de tweede ronde aan bod laten komen. Dan zijn we bij de laatste partij van de eerste ronde, BBB Les Palmen.
Ja, voorzitter, bedankt voor het woord. In de eerste plaats een procedurele vraag. Dit is een aparte commissie. Worden die nog apart officieel benoemd? Kijk even naar de griffier. Dus er komt nog een aparte benoeming. Oké. Okay. Even inhaken op het laatste antwoord van de wethouder. Ik meen gelezen te hebben dat er toch nog kosten zijn, althans als ik het goed heb gelezen, voor gemeenten die uittreden. Want ze moeten een jaar van tevoren moeten ze dat aangeven. Dat is een opzegtermijn van een jaar. als ik het goed begrepen heb. En dat heb ik de wethouder niet horen zeggen. Dus op de eerste plaats hier duidelijkheid over, of er een opzegtermijn is van een jaar? Of?
Ja, je moet...
Of kan ik dat lezen uit artikel 12? Daar de...
Ja, bij artikel 12 lid 2, daar staat, je kan alleen per 1 januari van een kalenderjaar uittreden. Dus ja, je kan niet op 6 maart uittreden of op 14 juli, alleen maar per 1 januari. En dat moet je minimaal 1 jaar van tevoren kenbaar maken. Dus als wij op 2 januari 2015 kenbaar maken dat wij willen uittreden, dan kan dat pas op zijn vroegste 1 januari 2017.
Ja, okay.
Als wij het 31 december 2015 kenbaar maken, dan kan het, 2005, kan het ook 1 januari 2017.
Ja, duidelijk. Oké, het is helder. Ik bedoel, in het begin hebben we bepaalde algemene beleidsstukken vastgesteld. Die inkoopregeling hier, dat is toch een uitvloeisel daarvan. We hebben het hier niet over beleid. Ik begrijp dat we daar in oktober, november op terugkomen. De wethouder heeft daar in juli heeft hij daar al een voorschot op gegeven, middels net voor de vakantie een aankondiging. Waarvoor dank. Ja, wat kan ik erover zeggen? We sluiten ons aan bij de inkoop bij Maastricht. Wij vinden dat goed. Waarom zouden we dat niet doen? Als we daar schaalvoordelen van krijgen, zouden we gek zijn om dat niet te doen. Ja, ik moet zeggen, de vragen die ik heb willen stellen, die hebben in bijna dezelfde vorm. Zijn die door mijn voorgangers gesteld? Ik wil het hierbij laten, voorzitter. Ik zal niks toevoegen.
Oké, dat is helder. Dan kunnen we meteen doorgaan en vragen aan partijen of zij nog opmerkingen willen maken of vragen willen stellen in tweede termijn. En ik begin weer bij Pak. Dat is niet het geval. Bij mevrouw Gulpen ook niet. Ik kijk naar mevrouw Koenen. Dat is ook niet het geval. De heer Wijkmans, BCD.
Ik had nog een vraagje met betrekking tot de omzetgarantie. Die omzetgarantie is volgens mij op dit moment dan eenzijdig. U stelt voor dat de zorgverlener niet kan voldoen aan datgene wat hij heeft aangeboden. Hoe gaan we daarmee om?
Ja, kijk in dat regionaal transitiearrangement, daar is, ik moet even weer graven, dat is toen door mijn collega portefeuille is dat proces begeleid, maar wat ik daarvan weet, is er aan de voorkant een uitvraag geweest. Dus dat is, laat ik zeggen, een goed interactief proces geweest tussen de gemeente en de zorgaanbieders om te komen tot een arrangement dat kan rekenen op draagvlak. Dus de afspraken die daar gemaakt zijn, die zijn ook in nauwe samenwerking gemaakt met de zorgaanbieders. Overigens zijn die afspraken toen ook nog een keer voorgelegd aan de commissie Geluk. Dat was een commissie door het Rijk ingesteld die de vinger aan de pols moest houden en die ook Zuid-Limburg eigenlijk groen licht gaf van, nou ja, daar liggen hier goede, solide afspraken. En op dit moment wordt er ook door Maastricht hard aan gewerkt om die afspraken ook te vervatten in overeenkomsten. En dan zijn die gewoon aan beide kanten bindend. En dan zullen ook zorgaanbieders gewoon moeten leveren wat is afgesproken.
Dank u wel voor het antwoord.
Goed, ik ga verder en ik kijk naar mevrouw Baten. Geen vragen meer. De heer Godijn, geen vragen meer. Ik kijk naar mevrouw Bolster van de PvdA.
Ja, ik heb nog één vraag. Naar aanleiding van artikel 12 lid 3, die directe en indirecte kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitreding, hè? Die komen dan te lasten van de uitredende gemeente. Welke directe en indirecte kosten kunnen dat dan zijn? En welke afspraken zijn er dan over die opzegging? En valt dan niet ook weer dat het verlies van bijvoorbeeld arbeidsplaatsen bij de centrumgemeente onder het kopje directe indirecte kosten? Als daar bijvoorbeeld een afvloeingsregeling getroffen wordt. Dus waar bestaan die directe en indirecte kosten bij uitreding dan uit?
Goed, die vraag is helder.
Uw vraag is helder. Er zit geen overzicht bij hoe directe en indirecte kosten gekwantificeerd zijn. Of er zit niet een uitputtende lijst bij van dat zijn de kosten van van telefonie voor en 3 PC's. En dus ik al, snap je, die zijn niet benoemd. Dus ik kan daar ook op dit moment alleen maar naar gissen. Ik denk dat dat ook bewust wat algemeen is gehouden, zodat dat betekent dat de uitredende gemeente en de centrumgemeente met elkaar in overleg treden en in redelijke wijze daaruit komen. Dat gebeurt wel vaker. Ik weet dat niet. Uit artikel 4 leid ik in ieder geval niet af dat dat de kosten zijn die verband houden met personeel. Want anders zou artikel 4 niet zo expliciet zijn opgenomen. Op het moment dat wij in de stuurgroep de centrumregeling, want die komt terug in de stuurgroep, dan wordt er gekeken, zijn er aanpassingen nodig? En die aanpassingen waarvan de stuurgroep het wenselijk vindt dat die doorgevoerd worden, die worden doorgevoerd en dan wordt die dan ter vaststelling aangeboden aan de gemeente. Ik ben dat wel met u eens, als bespreekpunt daar meenemen dat het goed is om aan de voorkant daar waar mogelijk te specificeren wat die directe en die indirecte kosten zijn. En dat zal niet tot 3 cijfers achter de komma gaan, maar wat we kunnen melden, dat is goed.
Goed, dan zitten we bij de laatste partij. Tweede ronde, laatste partij.
Ja, voorzitter, last but not least. Ik vind de opmerking van de vorige spreekster een hele interessante. Want ja, die kosten compenseren, ja, dat is nogal een containerbegrip. Hè? En ik begrijp, de wethouder heeft toezegging gedaan. Kijk, de praktijk verzin je niet van tevoren. Hè? Kijk, als we dat konden, dan zaten we hier niet. Dan zat ik in ieder geval op de beurs. Daar niet van. Maar met die toezegging dat hij zegt, als het zover is, dan krijgt hij, mocht het ooit komen, dan krijgt hij een uitsplitsing van de directe en indirecte kosten of wat voor kostensoorten dan ook. Dus in zoverre, ja, juich ik dat toe.
Kijk, dit punt, dat houdt natuurlijk ook verband met het uitvoeringsplan, want je kan natuurlijk nooit meer kosten doorbelasten dan je in je uitvoeringsplan aangeeft dat je zult maken. Dus bij de discussie over het uitvoeringsplan, waar de kosten benoemd zijn, daar zullen wij ook moeten zeggen, nou, welke kosten bestempelen wij nu als directe kosten en welke als indirecte kosten in relatie tot artikel 12 lid 3.
Goed, dan stel ik vast dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van deze vragenronde. U heeft de informatie kunnen tanken voor de raadsvergadering op 23 september. U weet dat het stuk door het presidium voorzien is van het advies B-stuk, dus bespreekstuk. Mijn vraag, kunnen alle partijen met die B-kwalificatie leven?
Voorzitter, gezien de discussie en hetgeen te berde is gebracht door de partijen, zou ik willen voorstellen om daar een hamerstuk van te maken, want het werd breed gedragen door de hele vergadering.
Dit is een voorstel.
De VVD-fractie kan ik daarbij aansluiten.
Ja, ik hoor gemompel, maar ik kan vanuit deze plaats misschien dat mensen de hand uit op kunnen steken die aangeven van wat ons betreft is een A-stuk. Eén, twee, drie, vier, vijf. Dus ik constateer dat de SP, de PAK-fractie en BBB Les Palmen, dat die het graag besproken willen hebben in de raad. Ik kijk meteen nou naar de Griffie, hoe dat zit met de.
Er zijn 4 partijen, dan kan het een A-stuk worden.
Volgens de Griffie zou het dan een A-stuk worden. Mag ik u allen hartelijk bedanken voor de bijdrage, voor uw positieve bijdrage aan deze zinvolle vergadering. Dank u wel.